Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Schuster en het is donderdag 11 april. Inflatie maakt een comeback, volgens de hoofdonderzoek van vermogensbeheerder BlackRock.
De inflatie komt voorlopig nog wel iets omlaag, maar zeker vanaf volgend jaar dan zal je zien dat die inflatie weer aantrekt.
Philips probeert de verantwoordelijkheid voor de apneu-affaire deels af te schuiven op een Amerikaans bedrijf dat schoonmaakmachines produceert.
Ja, zo kun je het heel goed zien. Ik denk dat Philips het ook zo zelf zou formuleren.
En KPMG krijgt een boete van $25 miljoen voor de examenfraude.
Per definitie ernstig schadelijk, niet alleen voor het imago van KPMG, maar voor de hele Nederlandse accountantsector.
Dit is de dagkoers van het FD.
Examenfraude komt er in het kort op neer dat accountants allerlei opleidingseisen hebben om hun controle te mogen doen. Daar moeten ze toetsen voor doen, vaak digitaal. En daar worden heel veel antwoorden, blijkt nu, onderling van gedeeld. Mensen leren niet voor dat examen en laten zien dat ze de kennis hebben. Nee, ze rommelen er even snel tussendoor met een lijstje antwoorden. Dat is wat er een kleine anderhalf jaar geleden door een klokkenluider ook is gemeld bij KPMG. En dat heeft een onderzoek opgeleverd waar we dan nu de eindresultaten van horen.
Dit is Martijn Pols, redacteur Zakelijke Dienstverlening. Gisteren bleek dat de examenfraude voor KPMG grote gevolgen gaat hebben. Verscherpt toezicht door de autoriteit Financiële Markten, een levenslange verbanning van één van de partners en een boete van maar liefst $25 miljoen van de Amerikaanse toezichthouder.
Het is een heel uitzonderlijk hoge boete. Niet alleen voor een Nederlands accountantskantoor, maar deze Amerikaanse toezichthouder, de PCAOB, heeft bekendgemaakt dat dit de hoogste boete sinds hun bestaan is. En dat is bijna 25 jaar. Dat zegt ook wel iets. Het was überhaupt heel bijzonder om te zien dat er een wereldwijde persconferentie is belegd in Washington om dit nieuws bekend te maken. Wat ook wel aangaf hoe ernstig de Amerikanen deze zaak hebben opgenomen. Het gaat zelfs zover dat het voormalige hoofd van de accountantstak van KPMG in Nederland zoveel persoonlijke fouten heeft gemaakt in dit hele dossier en ook in de afwikkeling en het onderzoeken van deze examenfraude, dat hij met naam en toenaam een boete heeft gekregen van $150.000... en ook voor het leven lang niet meer als accountant mag werken, waar het gaat om controles die onder die Amerikaanse toezichthouder vallen. En dat zijn er eigenlijk heel veel. Dus de facto is hij nu op zijn 57ste vrijwel onmogelijk voor hem om nog accountant te zijn.
En hij is al weg bij KPMG.
Ja, deze Mark Hogeboom is vorig jaar toen KPMG een tussenstand gaf over hun interne onderzoek officieel teruggetreden uit het bestuur als hoofd van de accountantstak. Toen bleef hij nog wel aan, was het verhaal, als partner bij de maatschap waar hij al meer dan 30 jaar werkte. En dus ook eigenaar van de firma, zogezegd. En begin dit jaar bleek dat hij per 1 januari helemaal ook was vertrokken. Nu weten we waarom. Hij heeft een vrij grote rol gespeeld, zeker wat de Amerikaanse toezichthouder betreft, in het niet goed aanpakken, het missen van signalen en het zelf rommelen met examens.
En hoe kwam de Amerikaanse waakhond terecht bij KPMG Nederland?
Zij mogen als Amerikaanse waakhond ook in buitenlanden dit soort boetes en sancties opleggen. Sterker nog, zij vinden dat ze dat moeten, omdat deze grote Nederlandse kantoren, KPMG, Deloitte, PwC en EY, controles doen die uiteindelijk ook terechtkomen bij een Amerikaanse belegger. Namelijk, het zijn Amerikaanse bedrijven, dan wel het zijn Nederlandse bedrijven met Amerikaanse dochters. Dus als er ook maar ergens een Amerikaans aspect, om het even kort samen te vatten, zit in die controle, dan 1, moet je ook extra examens doen van die Amerikanen. En 2, het maakt dat je onder Amerikaans toezicht valt. Dat maakt ook dat er iemand in Washington heel boos en verdrietig kan worden met een hele forse boete voor een Nederlands kantoor.
En wie gaat er opdraaien voor die $25 miljoen?
Uiteindelijk is dat ook in Amerika wat strikter dan in Nederland. Voor iedereen die denkt, oh, dat zullen ze wel voor verzekerd zijn of iets dergelijks. Nee, ze mogen dat niet, als ze al verzekerd zouden zijn, verhalen op wat dan ook. Zij moeten dat zelf ophoesten, even zo gezegd. En het liefst binnen 10 werkdagen. En dat komt erop neer dat de 158 partners van KPMG, die dus ieder jaar een winst met elkaar delen, ook deze boete met elkaar moeten delen. En dat komt neer op zo'n €150.000 per partner.
Kan een partner van KPMG dat dragen?
Gemiddelde inkomen van een partner over het laatste boekjaar wat wij hebben kunnen zien was €750.000. Dus zo gezegd zou je zeggen, nou ja, ze kunnen het wel dragen. Tegelijkertijd vraag me af of mensen daar heel blij van worden als je grofweg een vijfde van het inkomen een keer niet uitkeert. En ook niet onbelangrijk, dit wordt toch wel naar wij laten vertellen binnen KPMG gezien als een heel groot probleem binnen de accountancy. Maar ook de partners bij de consultants en bij de adviestak, die moeten hiervoor opdraaien. En die hebben toch wel, die zijn not amused, hebben wij ons laten vertellen. En überhaupt zijn partners natuurlijk, is het heel vervelend als je zo'n bedrag moet ophoesten, omdat collega's elders fouten gemaakt hebben.
Kan dit nog gevolgen hebben voor andere kantoren die ook nog worden onderzocht of zij op dezelfde schaal examenfraude hebben gepleegd?
Er lopen nog 5 andere onderzoeken bij de grote kantoren die in Nederland beursgenoteerde ondernemingen mogen controleren. En daar krijgen we nog uitslagen over. Daar was geen enkel nieuws over te melden, niet door de PCAOB, niet door de AFM. Het is wel duidelijk dat als je niet goed meewerkt en in sommige gevallen zelfs ook zaken hebt verzwegen of niet hebt verteld wat er aan de hand was, terwijl je het misschien al wel wist. Dat soort zaken speelt ontzettend mee in de hoogte van de boete. Dus je zag bijna in de ogen van de Amerikaanse toezichthouders, mevrouw Williams, zag je ook de felheid over het feit dat KPMG heel specifiek ook een aantal dingen in het onderzoek niet goed gedaan heeft. Heeft verzwegen. De AFM noemt dat ook een heel groot cultuurprobleem. Het wijdverbreid onzichtbaar houden daarvan. Of het negeren van de signalen, zoals dat dan zo mooi heet. Dat is wel echt vrij ernstig allemaal. En de AFM zegt ook met zoveel woorden, ja, het is per definitie ernstig schadelijk. Niet alleen voor het imago van KPMG, maar voor de hele Nederlandse accountantsector.
Philips is een tegenoffensief begonnen in de apneu-affaire, die het bedrijf al jaren plaagt. In de VS hebben ze een rechtszaak aangespannen tegen het bedrijf SoClean, dat verantwoordelijk zou zijn voor het beschadigen van het geluiddempende schuim in de apneu-apparaten. Je hoort biotechnologie-redacteur Tjeu Vaassen.
SoClean maakt een schoonmaakmachine om die apneu-apparaten, die patiënten dus 's nachts gebruiken als ze slapen, om die 's ochtends schoon te maken. En dat doen ze met ozon, dus dat in feite een agressief schoonmaakmiddel, wordt door dat hele apneuapparaat heen gepompt en zou het op die manier desinfecteren. Maar dat ozon is in de lezing van Philips een heel agressief schoonmaakmiddel en zorgt ervoor dat die apneuapparaten in feite kapot gaan. Althans dat het geluiddempende schuim, waar het allemaal om draait, dat geluiddempende schuim dus wordt aangetast en degenereert en uiteindelijk eerder stoffen gaat uitstoten als brokstukjes of gevaarlijke gassen.
En wat voor claims leggen zij dan neer bij SoClean?
Nou, het gaat in feite om, officieel gaat het om een tegenclaim. SoClean heeft al 3 jaar geleden, of in ieder geval ruim 2 jaar geleden, een claim tegen Philips ingediend, omdat Philips toen al zijn patiënten adviseerde om die schoonmaakmachine niet te gebruiken. SoClean vond dat dus dat hun business zagen ze weggevaagd worden en vond dat smadelijk. Dus die hebben toen al een claim van 200 miljoen neergelegd. En daar is Philips dus dit jaar onlangs overheen gekomen met een tegenclaim. In het geval van Philips, die koppelen daar nog geen bedrag aan.
Er lopen natuurlijk schadeclaims tegen Philips. Dan wil Philips weer dat daar SoClean ook wordt bekeken.
Ja, er lopen een enorme hoeveelheid procedures. En Philips wil nu ook dat die tegenclaim tegen SoClean ook betrokken wordt in de belangrijkste procedure. En de belangrijkste procedure, dat zijn die medische schadegevallen van Amerikaanse patiënten. Dus Amerikaanse patiënten die denken dat ze kanker hebben opgelopen of astma of andere ernstige aandoeningen door dat Philips-apparaat. Procedures waarbij echt hoge schadevergoedingen mogelijk zijn. In die zaken wil Philips SoClean betrekken. Zodanig dat er dus bij patiënten bekeken gaat worden of hun apneu-apparaat wellicht schoongemaakt is met zo'n SoClean apparaat en dus de rekening bij SoClean terecht moet komen en veel minder bij Philips.
Klinkt ook een beetje als een manier voor Philips om die verantwoordelijkheid voor die slaapapneu-affaire ergens anders neer te leggen.
Ja, zo kun je het heel goed zien. Ik denk dat Philips het ook zo zelf zou formuleren. Want in de ogen van Philips is SoClean ook de hoofdschuldige. Dat woord gebruiken ze niet, maar de bewoordingen in die tegenclaims zijn buitengewoon hard. Hè? Dus het is roekeloos gedrag van SoClean. Ze hebben giftige gassen gebruikt om die apparaten van Philips schoon te maken. Dus Philips ziet het zeker SoClean als een hele, nou zo niet de hoofdschuldige, dat toch een hele, hele grote verantwoordelijkheid draagt in wat er mis is gegaan.
En hoe reageert SoClean op deze nieuwe tegenclaim?
Ja, ik heb het document gezien van SoClean van al meteen weer 30 pagina's met allemaal producties erbij. Dus die wijzen dit allemaal van de hand. Als ik een Nederlandse, of van oorsprong Nederlandse advocaat uit New York sprak, ja, dit hoort een beetje allemaal bij het spel, bij het Zwarte Pieterspel. En uiteindelijk is dit natuurlijk de vraag, hoe hoog wordt de rekening? Want de verwachting is toch over het algemeen dat Philips het zal moeten schikken. En Philips zal dan hopen dat ze een deel van de rekening bij SoClean kunnen leggen. En die advocaten, die claimadvocaten van patiënten, die zullen dat waarschijnlijk ook denken. We hebben een extra bedrijf, SoClean, die een deel van de schade kan betalen.
En valt er ook al iets te zeggen over hoe kansrijk het is dat SoClean ook een deel van de rekening neemt? Of is dat nog veel te vroeg?
Nou ja, dat is dan een beetje je gut feeling. Hè? Wat denk ik zelf, of wat heeft die advocaat me gezegd? Het is absoluut geen onzin, want ook de FDA heeft eerder aangegeven dat SoClean geen toestemming had deze apparaten op deze manier aan de man te brengen als ze hebben gedaan. Er liggen onderzoeken waaruit blijkt dat SoClean inderdaad, die schoonmaakmethode met ozon, inderdaad het schuim aantast. Dus ja, je normale gevoel zegt dat het geen onzin is. Hè? Dus dat Philip West een kans heeft om een deel van de schuld in ieder geval bij SoClean neer te leggen. Maar goed, iedereen weet wel, die Amerikaanse rechtssysteem is tamelijk ondergrondelijk en soms ook onvoorspelbaar. Al is het maar dat je nog juryrechtspraak hebt. Het gaat om schikken. Achter de schermen worden dan deals gesloten. Dus het houdt altijd een element van onvoorspelbaarheid.
En tot slot ga ik het met beursredacteur Marcel de Boer hebben over inflatie. Gisteren kwamen de laatste cijfers uit Amerika.
Die vielen enorm tegen. Ze kwamen niet omlaag, maar ze bleven stabiel.
En dit wijst erop dat de prijsstijgingen nog niet definitief onder controle zijn. Wat het werk dan weer lastiger maakt voor de centrale banken. Kunnen ze de rente verlagen of gaat de inflatie dan omhoog? Vanmiddag horen we wat de volgende stap is van de Europese Centrale Bank. En bij ons is het plaatje net iets anders dan in de VS.
Nou ja, je ziet dat die inflatie omlaag komt. En hij komt omlaag omdat de prijzen van goederen omlaag komen. Maar de prijzen van diensten, die blijven eigenlijk hoog. En daarachter zit het verhaal van de krappe arbeidsmarkt. Die zorgt voor loonstijgingen. En die weerspiegelen zich vooral in die dienstenprijzen.
Jij sprak samen met collega Marijn Jongsma met hoofdonderzoek van BlackRock, grote vermogensbeheerder. Wat voor beeld schetst hij dan? Hoe denkt hij dat de inflatie zich gaat ontwikkelen?
Nou ja, die zei ook van de inflatie komt voorlopig nog wel iets omlaag. Maar zeker vanaf volgend jaar, dan zal je zien dat die inflatie weer aantrekt. En ook vooral vanwege het verhaal van die krappe arbeidsmarkt, hoge loonstijgingen. En dat zit dan in die dienstenprijzen.
En wat voor niveaus denkt hij dan dat we heen gaan? Zijn dat die enorme inflatiecijfers die we achter de rug hebben? Of?
Nee, dat niet. 3%, maar niet dus de 2% die de centrale banken in hun hoofd hebben.
En wat moeten de centrale banken dan doen? Laten we beginnen bij Amerika, de Fed.
Nou ja, het idee is dat ze de rente gaan verlagen. Ze hebben zichzelf vastgelegd op toch wel 3 stappen dit jaar.
Ja, maar rente verlagen, als ik het goed begrijp, doe je als de inflatie eenmaal onder controle is. Niet als de inflatie omhoog gaat.
Nou ja, goed, voorlopig gaat hij niet omhoog, maar het idee is nog steeds dat hij omlaag gaat. Maar als het minder gebeurt dan iedereen denkt, ja, dan is er ook minder ruimte om die rente te verlagen.
En als we kijken naar de ECB?
Het idee is dat de rente vanaf juni omlaag gaat. Maar goed, ja, dat moeten we zien. Als het in Amerika niet gaat gebeuren, dan weet ik nog niet of de ECB ook wel iedere keer met de verlaging komt, want dan wordt het gat met de vetrente te groot.
Want hoe werkt dat dan? Waarom hebben wij er last van als wij de rente wel verlagen, maar Amerika niet?
Nou, dan zul je zien dat de euro verzwakt. Dat zagen we gisteren ook al. Na die bekendmaking van die inflatiecijfers zag je de euro met 0,7, 0,8% dalen. En een zwakkere euro betekent dat je producten die je koopt buiten de eurozone, die worden duurder. En dan importeer je inflatie. En als je weer te veel inflatie importeert, dan wordt het weer lastiger voor de ECB om aan de inflatiedoelstelling te voldoen. En dus lastiger om de rente verder te verlagen. Ook al heeft de economie het wel nodig. We kwakkelen al een paar jaar eigenlijk. En we hebben echt wel een iets ruimere financieringsmogelijkheden nodig.
Dit was de Dagkoers van het FD. Morgen staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Abonneer je op Dagkoers in je podcast-app om die automatisch binnen te krijgen. Het laatste financieel-economisch nieuws, dat volg je op fd.nl of in de FD-app. Voor nu, nog een hele fijne dag en graag tot morgen.